Hallo en welkom bij deze podcast over het nieuwe wetboek van strafvordering. Mijn naam is Elge van der Wel. De invoering van een nieuw wetboek van strafvordering is hard nodig, zeggen experts. Maar waarom eigenlijk? Wat staat er in dat nieuwe wetboek en wat is er nodig om het daadwerkelijk in te voeren? Op deze vragen probeer ik een antwoord te krijgen in deze podcast door te spreken met verschillende betrokkenen. Een van hen is Rianna Letschert. Zij is rector magnificus van de Universiteit Maastricht, maar vooral ook de voorzitter van de commissie Implementatie Nieuw Wetboek van Strafvordering. Deze externe commissie is in september 2019 ingesteld door minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid met twee taken. Als eerste een raming maken van de kosten en inspanningen die nodig zijn voor de invoering van het gemoderniseerde wetboek, maar ook het maatschappelijke belang van het wetboek duidelijk maken. Nou, en daarom kon ik niet anders dan aan Rianna Letschert de vraag te stellen: wat is dat maatschappelijke belang? Waarom is dat nieuwe wetboek nodig?
Het wetboek van strafvordering biedt eigenlijk het fundament voor onze rechtsstaat en biedt de rechtszekerheid die nodig is op het moment dat jij met het strafrecht in aanraking komt. En eigenlijk hoop je als burger dat je nooit met het strafrecht in aanraking komt. Hè? Of je nou dader of verdachte moet ik zeggen, verdachte of slachtoffer of getuige. Dat is altijd een enorm intensief en heftig proces. En wat je dan wil als burger is dat je weet wat je rechten zijn, hoe zo'n proces verloopt, waar je aan toe bent, wat de verschillende rollen zijn. En dit nieuwe wetboek biedt eigenlijk weer het fundament voor wat we dan even noemen het werken en het geconfronteerd raken met zo'n strafrechtketen. Dus ik zal het even kort. Het gaat over rechtszekerheid, transparantie, wat zijn je rechten? Dat zijn toch wel belangrijke principes die in iedere rechtsstaat op orde moeten zijn.
Ja, op dit moment is het wetboek is meer dan een eeuw oud, geloof ik.
Ja.
Maar sindsdien is het toch gewoon wel bijgewerkt als er nieuwe ontwikkelingen waren of er zijn wel aanpassingen opgedaan. Waarom moet het dan vernieuwd worden? Het heeft niet stilgestaan. Het is altijd een levend wetboek geweest, toch?
Ja, kijk, uiteraard, hè, de wetgeving wordt ook aangepast op basis van jurisprudentie, hè, van onze rechters. Maar in deze afgelopen 100 jaar is het toch echt wel een soort lappendeken geworden. Of wat ik ook wel eens zeg, een trui met duizenden mouwen, waar je als burger eigenlijk maar moeilijk je weg in weet te vinden. En waarbij we ook gezegd hebben dat we ook de basis moeten leggen voor verdere innovatie. Daar komen we dadelijk ook nog over te spreken. Dus het is uiteindelijk moet je als rechtsstaat ook wel zorgen dat die bepalingen die gaan over strafvordering in één wetboek voorhanden zijn. En niet dat je eigenlijk moet gaan zoeken, waar vind ik nou de rechten die voor mij van belang zijn in dit traject. Het is net als met de bruggen en de dijken en de wegen, die houden we ook bij. En dit is zeg maar de basis van de juridische infrastructuur. En als je daar niet op enig moment van zegt, dat pakken we allemaal bij elkaar. En daar gaan we ook zorgen dat we voldoen aan de jurisprudentie die we vanuit de Europese wetgever en onze eigen rechterlijke macht hebben verzameld, als het ware. Dat is weer dadelijk allemaal in één groot wetboek terug te vinden.
Dat het huidige wetboek hoog nodig vervangen moet worden, dat merken ze iedere dag in het werk op het Openbaar Ministerie. Ik sprak met Gerrit van den Burg. Hij is voorzitter van het college van procureurs-generaal van het OM.
Ja, het is een enorm ingewikkeld puzzelstuk geworden. Je moet je voorstellen dat de wet dateert uit 1926, hè, dus dat is bijna 100 jaar geleden. En in de loop van de jaren, elke keer als er modernisering nodig was op een onderdeel, zijn er stukken aan vastgeplakt. Zo moet je het eigenlijk zien. En het is net als met een nummering, het is net als met huisnummers. Hè. Als je tussen twee woningen nog een kabel hebt die later wordt bebouwd, dan heb je opeens nummer 2B of zo, of nummer 14C. En zo moet je die wet ook zien. En vandaar dat al die rubriceringen en nummeringen later toegevoegd zijnde het enorm onoverzichtelijk heeft gemaakt.
Het wetboek van strafvordering moet gewoon een keer helemaal vanaf de grond af aan opnieuw worden opgebouwd. Maar dat niet alleen, er zijn ook inhoudelijke vernieuwingen nodig. Dat zegt Rianna Letschert van de commissie.
Ja, er zijn een aantal fundamentele veranderingen. Daar zal Marianne Hiers-Berlin je ook wat meer over kunnen bijpraten in het vervolg van deze podcast. Want bijvoorbeeld, een van de onderdelen heet de beweging naar voren. Wat betekent dat een zaak pas echt op zitting komt als het hele opsporingsonderzoek zeg maar klaar is, waarbij ook advocaat van de verdachte opsporingsvragen kan inbrengen. Dus die heeft daar zeker ook een rol in die fase. Maar het is niet meer zo dat je pro forma na 90 dagen op zitting moet verschijnen, terwijl je eigenlijk nog niks te melden hebt, want het opsporingsonderzoek loopt nog. Dat vertraagt enorm. Nou, dat is een hele andere manier van werken voor alle partijen. En ook de rechtercommissaris krijgt daarin meer bevoegdheden dan dat hij nu in de huidige situatie heeft. Nou, dat zijn ze ook nu aan het oefenen in allerlei labsessies. Want dat betekent ook in die ketenstappen dat er andere stappen gezet moeten gaan worden. En dat moet iedereen weten, gewoon in zijn hoofd, maar ook in de processen die daaronder liggen. Dat verandert er. Het slachtoffer heeft op een aantal terreinen additionele bevoegdheden gekregen. Heel veel bevoegdheden had het slachtoffer al, maar stonden niet gecodificeerd in het huidige wetboek. Maar die zijn daar dus aangestikt. Hè? Denk maar even aan die trui. Dus die zijn nou gecodificeerd en er is wat aan toegevoegd. Bijvoorbeeld een slachtoffer mag heeft andere bevoegdheden als het gaat over een klacht indienen voor het niet overgaan tot opsporing. Nu kan het alleen als het niet overgaat op vervolging, maar nu ook aan de opsporingskant kan een slachtoffer daar een klacht over indienen en heeft ook meer recht op inzage in de processtukken. Nu is het alleen als het echt een direct belang heeft voor het slachtoffer. Dit wordt nu uitgebreid. Dat staat ook in deze wet. Het wetboek is wat wij noemen techniek onafhankelijk. Wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben gekozen voor bewoordingen die ervoor zorgen dat als wij allerlei digitale innovaties gaan krijgen nog, en die gaan we krijgen, dat je niet weer het wetboek moet aanpassen. En dat betekent dat er gesproken wordt over digitale gegevensdragers en niet over een smartphone. Want over 5 jaar hebben wij misschien allemaal geen smartphone meer, maar lopen we met dit soort dingen, Google Glasses, weet ik veel, wat we allemaal nog gaan krijgen. En als je dan het woord smartphone of laptop in je wetboek had opgenomen, gewoon het werkelijke woord, ben je over 3 jaar alweer verouderd. Dus er is gekozen voor terminologie die wel recht doet aan de digitale innovaties en ook de toenemende digitale vormen van criminaliteit. Laten we vooral ook om ons heen kijken op dit moment en met alle hacks die we zien en vormen van ondermijning die ook allemaal via het digitale verkeer lopen. Maar je hoeft daar niet continu het wetboek voor aan te passen. Het wetboek is geformuleerd op een manier dat het ook digitaal mee kan innoveren.
Een heleboel inhoudelijke vernieuwingen dus in dat wetboek van strafvordering, met nieuwe mogelijkheden voor politie en justitie, maar ook meer aandacht voor de positie van slachtoffers en daders. Om iets meer in te zoomen op specifieke vernieuwingen sprak ik met een collega van Rianne Letschert.
Mijn naam is Marianne Heers-Ballin. Ik ben hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Vrije Universiteit en lid van de commissie implementatie nieuw wetboek van strafvordering, ofwel de commissie Letschert.
Een belangrijk onderdeel van het nieuwe wetboek is de beweging naar voren, zoals dat wordt genoemd. Wat betekent dat nou?
De gedachte is dat die beweging naar voren, daarmee wordt erop gedoeld, dat het zwaartepunt van het onderzoek zich verschuift naar de fase van het vooronderzoek. Dus voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling moet eigenlijk al het onderzoek zijn verricht en moet sprake zijn van een zo volledig mogelijke voorbereiding op die inhoudelijke behandeling bij de strafrechter van een zaak. En door dat naar voren te verplaatsen, dat levert tijdswinst op. Dat betekent dat je niet ter zitting erachter komt dat er nog nader onderzoek moet worden verricht en de zaak om die reden moet worden terugverwezen naar de rechtercommissaris. En de inhoudelijke behandeling dus wordt aangehouden. En het kan er ook voor zorgen dat je efficiënter te werk gaat, omdat het allemaal dichter bij elkaar ligt. Ligt het dichter op het datum van plegen van het strafbare feit. En dat geeft ook dat levert ook winst op. In de zin dat dat onderzoek dan ook wellicht sneller kan verlopen. Dat weet je natuurlijk nooit helemaal zeker, maar dat is ook een van de mogelijkheden en ook een van de voordelen voor de politie bij deze beweging naar voren. Dus die beweging naar voren is een van de ontwikkelingen die ook mogelijk maakt dat die doorlooptijden uiteindelijk worden verkort. Op het moment dat de keten er daadwerkelijk in slaagt om die beweging en die verandering dus ook in de onderlinge samenwerking door te zetten. En dat gaat dus zowel de politie aan, Openbaar Ministerie, de rechterlijke macht als de verdediging.
Die beweging naar voren zorgt voor flink wat veranderingen in dat wat altijd zo mooi de strafrechtketen wordt genoemd. Dus ik vroeg aan Gerrit van den Burg van het OM wat het nou in de praktijk gaat betekenen.
Dat betekent in de praktijk dat de rechtercommissaris meer regie gaat krijgen over strafrechtelijk onderzoek dan dat nu het geval is. Dus de rechtercommissaris die bepaalt op basis van verzoeken van de officier van justitie of van de verdediging, maar ook kan die ook ambtshalve doen, bepaalt wat er onderzocht moet worden en probeert een onderzoek helemaal zittingsgereed te maken, zoals dat heet. Dat wil zeggen dat de zittingsrechter of zittingsrechters straks echt een compleet dossier hebben en de kans dat zaken moeten worden verwezen of teruggewezen voor nader onderzoek, dat die kansen zo klein mogelijk worden gemaakt. Dat betekent dus dat de regie naar de voorkant gaat. De voorzitter van een strafkamer mag ook eigen beweging aanvullende vragen stellen voordat zo'n zaak door hem en de collega's in behandeling wordt genomen. Allemaal in het streven om zaken, als ze uiteindelijk op de zitting staan, ook zo snel mogelijk kunnen worden behandeld en afgehandeld.
Ja, dat verandert denk ik wel het werk van een officier van justitie.
Zeker. Ook het werk van de officier van justitie gaat meer naar de voorkant dan. Inhoudelijk blijft het wel ongeveer hetzelfde natuurlijk. Hè? Want ook nu vinden er allerlei extra onderzoeken plaats. Ook nu wordt van de officier verwacht dat hij daar initiatieven in ontplooit als dat nodig is. En dat hij de regie over die zaak bewaakt vanuit het OM. Maar straks concentreert zich dat veel meer in de fase voor de zitting. Dat wil zeggen dat de officier van justitie in die fase ook dichter op de zaak moet komen. En dat er meer interactie nodig is met de rechtercommissaris en met de verdediging.
Zorgt dat uiteindelijk voor meer werk? Want dat is wel een geluid dat natuurlijk gehoord wordt aan de kant van de verdediging. Dat ja, die beweging naar voren zorgt wel juist in die voorfase ook voor meer werk voor een advocaat. Is dat dan bij het OM ook zo? Dat er meer werk in gaat zitten?
Ja, zeker. Het werk verplaatst zich, net zoals dat bij de advocaat is, verplaatst zich ook naar de voorkant. Dat betekent dat er die fase voor de officier van justitie zeker een intensievere fase zal worden dan nu. Maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor de rechtercommissaris, die ook meer dan nu in die voorfase regie gaat voeren. Dat levert natuurlijk ook werk op. Uiteindelijk is het streven natuurlijk dat het werk wat in die fase gebeurt, daarna, als zo'n zaak op zitting komt, niet meer hoeft te gebeuren. Dus de gedachte is dan dat die zaak dan wel sneller tot een eind kan komen. Dus het is eigenlijk het verplaatsen van werk, maar kost uiteraard intensieve begeleiding in die voorfase.
Het werd al even aangehaald, de beweging naar voren die heeft ook gevolgen voor de verdediging en in het bijzonder voor de gefinancierde rechtsbijstand. Want in Nederland zijn er veel verdachten die uiteindelijk een verdediging krijgen die wordt gefinancierd vanuit dat potje. Ja, en daar gaat dus het een en ander veranderen, ook in de bekostiging. Ik vroeg Marianne Hiersbalien daarnaar.
Het moet dus mogelijk zijn dat zo'n advocaat op een eerder moment goed aan de slag gaat. Op een eerder moment in het proces dan een advocaat dat nu is gewend te doen. Nu gaat dat vooral van start. Dat verschilt natuurlijk per type zaak en zwaarte van de zaak. Nadat een verdachte is gedagvaard. Dat zal nu dus anders zijn. In zekere zin is dat een verschuiving. Maar verwacht ook wel een verzwaring. Dat is in ieder geval ook het standpunt van de NOVA. En ik denk in ieder geval dat het van belang is dat wordt gekeken op welke manier dat stelsel van gefinancierde rechtsbijstand kan aansluiten bij die nieuwe positie, die nieuwe manier van werken voor de verdediging door met name de beweging naar voren.
Iedereen die ik heb gesproken over het nieuwe wetboek van strafvordering, die benadrukt hoe belangrijk die beweging naar voren is. Maar waarom nou precies? Nou, dat vroeg ik aan Rianne Letschert en ze zei het is eigenlijk heel simpel. Het is nodig om de doorlooptijden van strafzaken te verkorten.
Er zijn natuurlijk al heel veel rapportages en evaluaties geweest die aantonen dat we daar een issue hebben. Dat het hele traject in de strafrechtketen gewoon veel te lang duurt. Waar alle partijen last van hebben. Mensen die er werken, maar ook wederom de burger die in aanraking komt met het strafrecht en met strafvordering. En met de beweging naar voren en met de verdere digitalisering van die informatievoorzieningsprocessen is er echt een reële kans en hoop dat die doorlooptijden verkort gaan worden. En dat is ook een roep van de Tweede Kamer al voor een hele lange tijd. dat dat issue moet worden aangepakt. Zonder dit nieuwe wetboek gaat daar in ieder geval geen oplossing voor komen.
Er zitten uiteraard nog meer veranderingen in dat nieuwe wetboek van strafvordering. Zo zorgt het ervoor dat digitale opsporingsmethoden meer bij de tijd worden gebracht. Iets waar de politie in het dagelijks werk mee te maken heeft. En dus zocht ik contact met de politie in Rotterdam.
Ja, Fred Westerbeek, ik ben de politiechef van Rotterdam. En dat is bijna een jaar. Op 1 april zit ik hier een jaar. En ik heb 40 jaar gewerkt in de strafrechtspleging als politieman. De helft ongeveer als politieman en de helft als officier van justitie. Dus het wetboek van strafvordering is ook voor mij een onderdeel wetboek wat ik heel veel heb gebruikt in mijn werk.
En ik vroeg hem waar ik nu precies aan moet denken bij die nieuwe opsporingsmethode.
Nou, een heel simpel ding. Iedereen heeft iCloud-opslag. Als wij bij een verdachte uitkomen die in zijn iCloud van alles heeft vastgelegd, wat voor ons belangrijk is in het kader van bewijs zoeken, dan kan dat nog niet en dat kan in de nieuwe wet wel. Dan kunnen we dus in het geheugen van iemand kijken waar we nu nog niet terecht mogen. Gewoon omdat het wetboek van strafvordering nu dat nog niet kent.
Ja, u zegt al cybercriminaliteit is een groeiend probleem. Nou is het natuurlijk wel zo dat er zijn nu allerlei manieren van cybercriminaliteit waar je dan tegen kan gaan wapenen en waar je opsporingsmiddelen voor kan bedenken. Maar morgen of over 10 jaar ziet het er misschien weer anders uit. Hoe zorg je nou voor dat we niet achter de feiten aan blijven lopen?
Nou, ik denk dat het ontzettend belangrijk is ten eerste dat wij als politie, als we daartegen aanlopen, dat wij zorgen dat we dat soort tekortkomingen ook onmiddellijk zien en vastleggen. En ten tweede is het dan belangrijk dat er een vorm van een adviescommissie komt, die na de komst van dat nieuwe wetboek ook echt beschikbaar is om bij voortduring in staat te zijn om aanpassingen, updates die nodig zijn, om die ook heel snel door te voeren. Je ziet nu dat we als politie soms erg lang moeten wachten voordat een aanpassing is bekend wordt en ontworpen wordt en dan wordt doorgevoerd. Ik denk echt dat we moeten organiseren dat veel sneller gaat, omdat die ontwikkeling van die criminaliteit, dat zien we ook, dat gaat steeds sneller en sneller. De techniek gaat vooruit en we lopen altijd al een beetje achter de feiten aan, want dat doe je nou eenmaal in de opsporing. Maar die afstand willen we steeds zo klein mogelijk houden. Dus die adviescommissie die ons daarbij gaat helpen is ontzettend belangrijk.
Ook Gerrit van den Burg van het OM die vindt de nieuwe mogelijkheden in de opsporing die zijn geregeld in het nieuwe wetboek hard nodig.
Nou, dat betekent voor het OM toch een behoorlijke vooruitgang en zeker ook voor de politie. Het wordt bijvoorbeeld in de nieuwe wet mogelijk om providers of andere organisaties een bevel data-analyse te geven. Dat wil zeggen dat de organisatie zelf een analyse maakt op basis van alle data die ze hebben. Dat kan in de huidige wet nog niet. Wij kunnen wel data vorderen, maar dan krijgen we de ruwe data en moeten we daar zelf voor zorgen. En een ander voorbeeld is nog dat als we nu een digitale omgeving willen doorzoeken, dan kan dat eigenlijk alleen maar vanuit de fysieke plek waar we met de machtiging van de rechtercommissaris bezig zijn met de doorzoekingen. Dus de computer die daar staat, bij wijze van spreken. Terwijl in de nieuwe wet het ook mogelijk wordt dat digitale doorzoekingen ook vanuit de werkplek of vanaf de werkplek van een politieman of mevrouw kan gebeuren. Dus je kan vanaf je eigen werkplek, en dat mag dus ook van de wetgever, digitale doorzoekingen doen. Dus dat zijn wel twee belangrijke voorbeelden die het in de praktijk ten aanzien van de inzet van dit soort middelen wel een stuk praktischer maakt.
Wat verder in het wetboek wordt geregeld is dat audiovisueel bewijs, dus bijvoorbeeld audio- en videoopnames, voortaan gelden als zelfstandig bewijs.
Neem bijvoorbeeld de mogelijkheid die de nieuwe wet gaat creëren ten aanzien van telefoongesprekken. Tot nu toe, onder de huidige wetgeving, is het nodig dat het afluisteren van telefoongesprekken allemaal wordt geverbaliseerd. Dat wil zeggen dat gesprekken allemaal worden uitgetypt. Straks in de nieuwe wet is het mogelijk om geluidsbanden waar die gesprekken in staan rechtstreeks te leveren aan de rechter. Maakt rechtstreeks deel uit van het dossier. En hoeft het niet meer te worden overgetypt allemaal. Dat betekent overigens wel dat de rechter, maar ook de officier van justitie, relevante delen zal moeten gaan uitluisteren, natuurlijk. Dus het is niet zo dat er geen werk meer is. Alleen het hele omslachtige uitwerken, dat hoeft niet meer. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de verhoren van verdachten en getuigen. Die kunnen straks ook, zoals dat heet, auditief worden aangeleverd. Dus niet meer per se op papier, maar denk ook aan beelden van bewakingscamera's. Overigens wordt in de nieuwe wet gesproken niet meer over beelden, maar over opnames. Zodat het ook omvat andere manieren van opnames. Denk aan sensing, denk aan bewegingscamera's, trillingen, etc. Ook daarvoor is het niet meer nodig straks om het allemaal bij procesverbaal uit te werken. Maar kunnen ook die beelden worden aangeleverd.
Iets minder tastbaar, maar niet minder belangrijk, is dat bepaalde rechtsbeginselen zijn opgenomen in het nieuwe wetboek. Een voorbeeld daarvan is het proportionaliteitsbeginsel. Dat betekent onder meer dat de middelen en methodes die worden ingezet bij de opsporing proportioneel moeten zijn aan het delict. Oftewel, het moet in verhouding staan tot het misdrijf. Marianne Hiersbalien daarover.
Ja, dat heeft ook te maken met de helderheid, de duidelijkheid, de toegankelijkheid van welke beginselen, welke waarborgen er nu gelden bij de toepassing van strafvorderlijke bevoegdheden. Nu vloeien die beginselen voort uit rechtspraak, voor een belangrijk deel ook Europese rechtspraak, rechtspraak van het ERM, Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Ze gelden dus al. Dus op zichzelf is het niet nieuw dat die beginselen van toepassing zijn door ze te codificeren. Maar het is wel belangrijk dat ze daardoor een stevig fundament krijgen. Dat het helder is dat die waarborgen van toepassing zijn. Zowel voor burger als voor degene die de bevoegdheden, de verantwoordelijkheid dragen om die bevoegdheden toe te passen. En in te schatten of ze kunnen worden toegepast. Daarvoor is het van belang dat helder staat opgeschreven dat de waarborgen zijn die bij die bevoegdheidsuitoefening gelden. En op die manier worden ze dus ook door de wetgever omarmd. En dat is ook een verantwoordelijkheid van de wetgever om duidelijk te maken onder welke voorwaarden en met toepassing van welke waarborgen strafvorderlijke bevoegdheden kunnen worden uitgeoefend.
Ik sprak voor deze podcast onder meer met de politie en het Openbaar Ministerie. Allebei zijn zij onderdeel van de strafrechtketen, waar ook de advocatuur en de rechterlijke macht onder vallen. Binnen die keten moet meer worden samengewerkt, beter worden samengewerkt, en het wetboek dat moet daarvoor gaan zorgen. Die samenwerking is, zeker met het oog op de invoering, echt ontzettend belangrijk, benadrukt Gerrit van den Burg van het OM.
Er wordt zeker uitgebreid samengewerkt en waar het gaat om samenwerking, ik zeg altijd trouwens met behoud van de eigen verantwoordelijkheid daarin natuurlijk. Dat is ook wel een heel belangrijk uitgangspunt. Die samenwerking in die voorfase is straks van groot belang, nu eigenlijk ook al. Maar zonder intensieve samenwerking zal je zien dat het toch nog steeds complex zal blijven. En die samenwerking begint eigenlijk al bij opleidingen. Er wordt ook naar gestreefd om opleidingen zoveel mogelijk, niet zozeer gezamenlijk, maar wel de organisatie van zoveel mogelijk gezamenlijke vorm te geven en daar regie op te houden. Ook samenwerking nodig ten aanzien van de wijze waarop we dat in de praktijk brengen. Er is ook rekening mee gehouden en daar is ook aandacht voor gevraagd door de commissie Letschert. Namelijk, probeer nou die implementatie te doen, terwijl het ten aanzien van andere initiatieven, andere wetten, zo rustig mogelijk blijft in die periode. We kunnen niet alles tegelijk en we hebben al onze concentratie en focus nodig voor de implementatie van dit wetboek.
Dat is ook precies de oproep die commissievoorzitter Rianne Letscher doet.
We hebben ook gezegd, wij raden aan, laat ik het zo zeggen, om in de periode van implementatie, echt de daadwerkelijke omzetting, te proberen wat beleidsluw te regeren. Omdat je niet kan verwachten van een keten dat in een periode waarin je echt die Big Bang maakt, je dan ook nog eens allerlei andere beleidsinitiatieven moet wegwerken. Dat gaat niet. Nou, dan zegt de keten ook wel tegen mij, ja, dat is best wel naïef, Rianne, om te denken dat dat gaat gebeuren, want er komt altijd wel iets uit Den Haag. Ik zeg, ja, en toch zien wij dat de absorptiecapaciteit van jullie eigen organisaties op een gegeven moment echt onder spanning kunnen komen te staan. En doen wij toch die oproep, hoe naïef het misschien ook mag zijn, want politici hebben natuurlijk altijd weer bepaalde ideeën die ze graag, zeker in justitieland, hè. Zeg, en toch doen wij een beroep op gezond verstand en terughoudendheid in die periode om de keten de kans te geven dit op een ordentelijke manier te kunnen gaan implementeren.
Voor de invoering van het nieuwe wetboek is geld nodig en dat is onderdeel van het advies van de commissie.
Ja, we hebben uiteindelijk een raming gemaakt van tussen de 350 en 450 miljoen. Maar dat is natuurlijk niet over één jaar. Hè. Dat is, wordt uitgespreid over een periode van 5 jaar. Dus je, het eerste jaar praten we over 20 miljoen en dat loopt dan op in de piekjaren naar 115 miljoen. Dus op zich, waar hebben we het over als je heel eerlijk bent? Het is veel geld, maar voor je juridische infrastructuur totaal te vernieuwen. Vernieuwen in de zin van, hè, het nieuwe wetboek heeft een nieuwe systematiek, heeft nieuwe bepalingen, heeft een nieuwe ordening. Dat heeft gewoon het, dat is niet zeg maar één wetje. Hè? Het is gewoon het hele wetboek. Dat zijn 3 stapels. Ja, dat kost zijn geld. Maar als je het uitspreidt over de jaren, ja, dan vind ik het eerlijk gezegd een heel reëel bedrag. En we hebben ook gezegd dat je per jaar opnieuw die raming moet gaan analyseren. Omdat wij nu ramingen maken in 20 en 21 voor een periode die waarschijnlijk pas echt tot implementatie gaat leiden in 27. En als je bijvoorbeeld gaat kijken naar de hele digitale infrastructuur, daar gebeurt enorm veel, ook in vernieuwing, wat je wel ook mee moet wegen in die uiteindelijke kostenpost die er gaat zijn in die periode. Dus we hebben ook voorgesteld om per jaar opnieuw te kijken of de schattingen die wij gemaakt hebben kloppen bij wat wij nu weten in deze periode. En dat moet je ook weer laten doen door een onafhankelijk, zeg maar niet door justitie zelf of door de ketenpartij, maar zet daar gewoon een onafhankelijke partij op die quick, hè, dat hoeft niet zo lang als onze commissie deed, maar die snel opnieuw die raming kan schatten. En dan wordt het misschien wel minder en misschien een beetje meer. Vandaar dat wij die bandbreedte van 350 tot 450 hebben ingeschat.
De commissie Ledgert heeft samen met de strafrechtketen een belangrijke oproep gedaan aan de politici in Den Haag. Bij het sluiten van een regeerakkoord moet budget worden vrijgemaakt om het nieuwe wetboek van strafvordering te kunnen invoeren. Want dat geld, dat is hard nodig.
Ja, de grootste kostenpost zit in mijn opleidingskosten. Omdat je dus de 100.000 mensen die in die keten werken, politieagenten op straat, maar ook politieagenten die op het bureau zitten, OM, Openbaar Ministerie, officieren van justitie, griffie, beleidsmedewerkers, in de rechtspraak. Gewoon in die hele keten, die moeten worden bijgeschoold op een totaal nieuw wetboek. Dus als jij als politieagent naar buiten gaat met je gereedschapskist, en dat is het wetboek voor een politieagent, en nu mag je artikel 3 inroepen op het moment dat je gaat aanhouden. Ik verzin nou dat artikel hoor. En straks is het artikel 13 met ook wat andere bevoegdheden. Moet je dat wel kennen? Kun je niet daar op straat gaan zeggen, oh, ik moet even opzoeken. Nee, je moet het kennen. En dat betekent dat je dus vooral moet investeren in die opleidingskosten. Voor die hele grote groep medewerkers die in de strafrechtketen werken. Daarnaast hebben wij kosten voorzien als het gaat over de informatievoorzieningsprocessen. Is ook zo'n mooi woord. Daarbij gaat het om het verder digitaliseren van de strafrechtketen. Waarbij dit nieuwe wetboek de mogelijkheden biedt om veel meer bijvoorbeeld met audiovisueel materiaal te gaan werken. Ik zal weer een voorbeeld geven, dan wordt het wat concreter. Nu als jij als politieagent procesverbaal opmaakt, dan moet je dat uittikken. En dan stuur je het naar de volgende ketenpartner. Naar het Openbaar Ministerie. Nu mag je het ook opnemen en mag je het ook doorsturen. Maar je moet het wel door kunnen sturen. En daarvoor moet je de systemen op elkaar af gaan stemmen. En zorgen dat ook grote bestanden, ook als het gaat over beeldmateriaal, wat ook mag gebruikt gaan worden in rechtszaken, dat ook daadwerkelijk in die andere organisatie gaat komen. Denk ook maar bijvoorbeeld aan de discussie die we hadden bij het elektronisch patiëntendossier. Hoe moeilijk het is om dat soort gegevens dus met elkaar te delen, met alle privacy issues die daarbij gewaarborgd moeten zijn. Dat proces, dat gaat heel veel betekenen, ook ten voordele, ook als het gaat over de tijdsinvestering. Maar je moet het wel op orde hebben in je infrastructuur. Dus gewoon puur de digitale infrastructuur. Dat kost ook zijn geld. Dus dat zijn de twee grootste posten die wij op dit moment voorzien.
In het advies wordt ook heel veel nadruk gelegd op het belang van de samenwerking binnen die hele keten. Alle partijen die u eerder al noemde die daarbij betrokken zijn. Waarom zoveel nadruk op die samenwerking?
Ja, dat heeft eigenlijk ook met dat een deel van met dat digitale te maken. Als jij bijvoorbeeld, hè, stel jij wil dus beeldmateriaal sturen naar de volgende partner. En dat gaat niet. Je krijgt dat niet verstuurd. Ja, dan heb je, dat zul je dus samen moeten doen. Dus je zult moeten afstemmen welke type informatievoorzieningssystemen en processen gaan wij met elkaar creëren, ontwikkelen. En dat is voorheen natuurlijk niet zo gebeurd. En dat betekent dat je, dat heeft ook te maken met de autonomie van de verschillende instellingen. Je wil ook graag, ja, zelf kunnen gaan over die hele bedrijfsvoeringskant van je organisatie. Ik begrijp dat ook wel. Ik herken ook wel die discussie binnen mijn eigen sector. Maar wil je de meerwaarde die dit wetboek biedt daadwerkelijk materialiseren, ja, dan zul je die afstemming moeten zoeken. En dat zit hem ook in bijvoorbeeld opleidingskosten. Je kunt zeggen dat bij bepaalde type beroepen je gezamenlijk opleidingen zult kunnen gaan maken. Want die moeten nog gemaakt worden. De studiematerialen liggen er nog niet. Nou, je kunt zeggen, waar zien wij raakvlakken in bepaalde type beroepen, ook al zit je in de ene organisatie en jij in de ander, dat gaat ook weer geld schelen.
Ja, die opleidingen, dat wordt nogal een klus. Volgens Fred Westerbeke van de politie is het te doen, maar wordt het een grote uitdaging.
Ja, dat wordt echt een grote klus. Ik ben daar als portefeuillehouder generieke opsporing, zoals het zo mooi heet. Hè. Voor de nationale politie is dat een van de onderdelen waar ik verantwoordelijk voor ben, om dat gezamenlijk met een team uit te werken, wat er allemaal voor moet gebeuren. En dat is best veel. We zullen echt onze collega's allemaal dat nieuwe wetboek en de weg in dat wetboek moeten wijzen. En alle veranderingen die daarin optreden. Want dat maakt echt onderdeel uit van je dagelijkse werk. En dat moet je wel in je hoofd hebben. Want op het moment dat je het gebruikt of toepast, moet je dat natuurlijk wel goed doen. Anders lopen we risico's in het feit dat we wellicht onrechtmatigheden krijgen in onze opsporing. Dus het is essentieel dat we daar echt in de komende jaren, want het gaat nog wel even duren, hè, voordat het wetboek helemaal af is. Maar dat betekent echt een enorme opleidingsinspanning. Maar tegelijkertijd betekent het ook dat we in de ICT heel veel moeten aanpassen. Want allerlei dingen die nu gebaseerd zijn op het oude wetboek van strafvordering moeten omgebouwd worden. En dat betekent dat allerlei vorderingen er anders uit gaan zien, allerlei formulieren, dat er nieuwe bijkomen. Nou, dat is een gigantische klus om dat gewoon in kaart te brengen en ook allemaal door te voeren. Dus dat is een tweede hele belangrijke. Dat zijn eigenlijk wel de twee, laat ik maar zeggen, grootste klussen. En ik denk wel eentje van een omvang die de politie qua aanpassing in opleiding en ICT als gevolg van wetswijzigingen nog nooit van zo'n omvang heeft gehad.
Nee, dit is een uitdaging die goed voorbereid moet worden. Maar je geeft wel aan, daar is ook nog wel een paar jaar voor.
We hebben er nog even voor. Maar het gaat om 50.000 collega's, hè, die allemaal hiermee te maken gaan krijgen.
Ja. Zie je nog andere uitdagingen bij de invoering van het nieuwe wetboek?
Nou ja, dit zijn gewoon de twee grote klussen. En wat we ons moeten realiseren is dat daar ook een behoorlijke hoeveelheid financiële middelen voor nodig zijn. Daar wordt natuurlijk ook met het ministerie over gesproken, want het uitgangspunt altijd is geweest, als er een nieuwe wet komt, dan moet je ook met elkaar in kaart brengen wat de consequenties zijn en die moet je dan met elkaar ook kunnen opvangen. Daar wordt nog volop over gesproken, over hoe groot die financiële compensatie gaat worden en hoe wij daar als politie ook daardoor ook gewoon goed in staat worden gesteld om deze wet goed in te voeren.
Ja, maar je zegt dus wel, dat is wel echt op dit moment essentieel. We kunnen die klussen klaren, ook al wordt het te flinke, maar daar zijn die middelen wel voor nodig.
Daar zijn die middelen keihard voor nodig. En als ze er niet komen, en het moet toch, dan gaat dat ten koste van ons werk. Dan zullen wij andere keuzes moeten maken. En ik denk met al het werk wat we nu al hebben, waar we eigenlijk al van zeggen dat we het niet aan kunnen, ja, ik zou dat dodelijk vinden. Dus ik kan me ook niet voorstellen dat er minister van Justitie zal zijn, Justitie en Veiligheid moet ik zeggen, die de invoering van zo'n belangrijk wetboek, die dat niet ondersteunt, of een regering zelfs, die dat niet ondersteunt met de bijbehorende financiële middelen. Dat kan ik me niet voorstellen, nee.
Korte conclusie, er komt nog heel wat kijken bij de invoering van het nieuwe wetboek van strafvordering. En de vraag die dan toch een beetje bij me opkomt is, zitten we niet over een aantal decennia weer met een verouderd wetboek, waarbij er weer zo'n grote vernieuwingsoperatie nodig is?
Nee, ik denk zoals het nu is opgeschreven, dat je echt een hele lange tijd met dit wetboek vooruit kan. Kijk, je weet natuurlijk nooit wat de toekomst ons gaat brengen. Dus ik kan niet garanderen dat dat weer 100 jaar meegaat. Maar wat ik zou adviseren, dat geldt eigenlijk voor elk groot traject, is dat er om de vijf, nee niet, dat is te snel, maar dat je om een bepaalde periode zul je moeten herrijken, levert dit wetboek nog, voldoet het nog aan de situatie waarin wij ons op dit moment bevinden. Net zo goed als dat we een plan hebben rondom behoud van onze wegen en de dijken en de rivieren, trouwens ook, mag ook beter denk ik, hebben we ook op de juridische infrastructuur een lange termijn planning ook nodig als het gaat over het herrijken van die wetboeken. Dat geldt ook voor het burgerlijk recht, dat geldt voor het civiele recht. Je moet als departement een planning hebben dat je op lange termijn weet, oké, dan komt het civiel wetboek aan de beurt en dan komt het strafrecht. Dit is strafvordering, we hebben nog niet eens over strafrecht hier. Hè? Dit is alleen nog maar het procesrecht van de strafrechtketen. Je zult dat mee moeten nemen en dat is ook waarom ik weer een beroep doe op de samenwerking van de keten en het departement. Uiteindelijk is de keten en het departement verantwoordelijk voor het onderhoud van de juridische infrastructuur. Dat is misschien een lang antwoord op jouw vraag, maar je kunt niet zeggen, oh, dit gaat dus eeuwig mee. Nee, dat kan ik niet zeggen, want vroeger hadden we allerlei vormen van cybercriminaliteit niet. Ik weet niet wat digitale transformaties nog meer met zich mee gaan brengen ten aanzien van vormen van criminaliteit, waar wellicht weer andere antwoorden op gevonden moeten gaan worden. Ik heb helaas geen glazen bol.
Ja, niemand heeft natuurlijk een glazen bol. Maar toch vroeg ik mede-commissielid Marianne Hirsch-Balien hoe zij denkt terug te kijken op de invoering van het wetboek over, nou ja, een jaar of 20.
Ik hoop dat men vooral zal denken, waarom zijn we niet eerder begonnen met die digitaliseringsslag? Hoe we voorheen werkten, en dat is voor een deel ook ingegeven door de wijze waarop dat wetboek van strafvordering op dit moment is opgezet, was toch best wel inefficiënt. We hadden toch wel eerder kunnen overgaan met digitale uitwisseling van stukken en niet alles in papier met elkaar uitwisselen. Digitale betekening van gerechtelijke stukken bij de burger. Dat hadden we best eerder kunnen doen en dat werkt eigenlijk best wel goed. Dus ik hoop dat die efficiëntieslag die ook het gemoderniseerde wetboek van strafvordering daadwerkelijk mogelijk maakt. En in de hoop dat daarbij ook hoort verkorting van doorlooptijden, minder aanhoudingen. Dat die daadwerkelijk wordt bereikt met het gemoderniseerde wetboek in samenhang met digitalisering van die hele strafrechtsketen. En dat men dan denkt, dat hadden we veel eerder moeten doen.
Dan nog even terug naar Gerrit van den Burg van het OM. Hoe denkt hij in 2040 terug te kijken op de invoering van het nieuwe wetboek?
Nou ja, niemand kan in de toekomst kijken natuurlijk, maar ik hoop, en 2040 is dan wel een heel eind weg nog, maar ik hoop dat in 2040 collega's terugkijken op deze nieuwe wet en met elkaar vaststellen dat het het juiste antwoord was op de vragen en de eisen die de samenleving stelt anno 2021-2026. En natuurlijk is het zo, hè, want het is geen foto voor de eeuwigheid. Natuurlijk is het zo dat wetten en dus ook het wetboek van strafvordering ook in de toekomst weer aangepast en zo hier en daar zal moeten worden aan nieuwe ontwikkelingen. Maar het fundament staat en als men terugkijkt, dan hoop ik ook dat wordt gezegd, het wetboek van strafvordering vormt een overzichtelijk geheel dat zich houdt aan de hoofduitgangspunten, dat het in de praktijk makkelijk heeft gemaakt om aanpassingen te verrichten.
Toch mooi, zo'n blik in de toekomst. Maar op dit moment is het nieuwe wetboek van strafvordering er nog niet. En ook morgen is het er niet. De verwachting is dat voor de invoering nog zeker 5 jaar nodig is. En om dat te halen, moeten er nog heel wat stappen worden gezet. Er moeten nog heel veel mensen worden opgeleid. Nog heel veel dingen worden geregeld. En daarom is het belangrijk dat er snel aan het werk wordt gegaan. Maar dat gaan we niet doen in een podcast met een podcast. Dus die zit erop. Wil je nu meer informatie over de implementatie van het nieuwe wetboek van strafvordering? Dan kun je terecht op rijksoverheid.nl/onderwerpen/nieuw-wetboek-van-strafvordering. En heb je nou niet meegeschreven, dan is het allermakkelijkste om gewoon even te googlen op nieuw wetboek van strafvordering. Dan vind je de link naar de site van de Rijksoverheid, als het goed is, bovenaan. Voor nu rest mij nog om te zeggen, bedankt voor het luisteren en een fijne dag.